Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five van de liefde en seks. Over onze zoektocht naar liefde en genot, over onze onzekerheden, onze twijfels en over de business daaromheen. In deel 3 hoorde je journalist en schrijver Corine Kolen. Mooi gesprek over het wonder van de liefde en hoe zij in elk mens weer nieuwe verhalen over de liefde ontdekt. Je kunt haar horen in de BNR-app. Deze aflevering, wat als de liefde over is? Echtscheidingsadvocaat Conchita van Rooij staat mensen bij die een punt achter een huwelijk zetten en dan kan het oorlog worden. Conchita van Rooij, welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel, Roelof. Fijn dat ik mag zijn.
Hoe ziet oorlog eruit in jouw praktijk?
Oorlog is ongelooflijk, kan ongelooflijk heftig zijn. Mensen, als ze gaan scheiden, zijn zoveel emoties. En als er emoties bij het pas komen, dan gaan mensen elkaar eigenlijk wel lichamelijk niet te lijf, maar in ieder geval psychisch te lijf. Ze willen elkaar, ze gunnen elkaar niks. Ze willen het hoogst haalbare. En ze zetten alles in. En dan heb je het eigenlijk wel, en de kinderen worden ingezet, dan heb je het eigenlijk wel over vechtscheidingen. Dat kan echt ongelooflijk heftiger aan toe gaan.
En dat is jouw specialisme, de vechtscheiding.
Nou ja, ik ben scheidingsadvocaat in eerste instantie, maar vechtscheidingen, ja, daar ben ik ook wel een specialist in, inderdaad.
En je ziet dus de mensen, eigenlijk, je ziet de mensen op het dieptepunt van hun leven.
Juist.
Dus niemand is blij als hij naar jou gaat.
Dat is niet helemaal correct. Dat is niet helemaal correct. Nee, zeker niet. Nee, want zijn mensen die gewoon graag ook van anderen willen gaan scheiden. Omdat ze dan zoiets hebben van, nou, het is beter als we uit elkaar gaan. Hè, voor allebei de partijen. En dan zijn ze blij dat het goed wordt afgerond. En dan, ja, dan is het prima om een advocaat te hebben. Iemand moet het doen.
Ja, maar, dus... als ze bij jou komen, dan gaat het niet vanzelf. Niet in harmonie.
Dat hoeft ook weer niet per se. Het raadplegen, het laten bijstaan door een advocaat, betekent niet altijd meteen oorlog. Hè? Want je kan naar een advocaat gaan en je kan proberen om er eerst uit te komen in harmonie. Dus dat betekent dus bijvoorbeeld dat je met de wederpartij advocaat gewoon om de tafel kan. Dat je kan eerst gaan kijken, zijn er punten die in overeenstemming zijn? Is dat niet zo? Ja, kijk, en dat is een voortraject. En het voortraject, dat kan via mediation, dat kan van dat soort dingen.
Natuurlijk, dus, dat is de ideale wereld. Maar als ze bij jou komen, de meeste van jouw cliënten, dan is er toch iets misgegaan in het voortraject.
Ja, nou zeker wel. Zeker. Ja.
Ik denk eigenlijk dat het dan eigenlijk in essentie altijd gaat om in elk geval twee dingen, namelijk geld en de kinderen.
Dat heb je helemaal goed.
Ja, dat is het. Is het ook die volgorde? Eerst geld, dan kinderen?
Nee, dat is niet helemaal waar. Nee, want het is een beetje afhankelijk van de situatie waar partij in zit. Nou, kijk, als je uitgaat van de situatie wat vaak aan de hand is. Een vrouw die heeft minder inkomen dan een man. De man is de hoofdverdiener. Nou, dan is het zo, de man heeft het meeste inkomen. Dus die heeft er heel erg veel belang bij dat hij weinig alimentatie wil betalen. En de vrouw heeft zoiets van, ik wil meer alimentatie. En dan wordt er ingezet door de vrouw. Ja, de kinderen afhouden van de man. Dat is bijvoorbeeld haar strategie. Maar in principe, dus, dat is een beetje afhankelijk van hoe de situatie is. He, soms is voor de man de kinderen belangrijker en soms is het geld belangrijker.
Ja, maar als de kinderen worden ingezet, dan wordt het toch een vies spel.
Het is afschuwelijk als dat gebeurt. En ik ben er ook echt ontzettend geen tegenstander van. Dat zul je begrijpen. Maar soms is het zo dat...
Je bent geen tegenstander van?
Ik ben er...
Je bedoelt geen voorstander?
Geen voorstander van bedoel ik. Geen voorstander van dat de kinderen worden betrokken. Ja. En dat is ook wat ik bij mijn cliënten, aan mijn cliënten aangeef. Van, als je in echtscheiding zit, in godsnaam, de kinderen erbuiten. Betrek ze er niet in. En zorg dat de kinderen ook een soort van hulpverlening krijgen. Als ze dat nodig hebben. Zie ze staan. Maar ik als advocaat moet de belangen van mijn cliënten behartigen. Dus ik kan...
Ja, niet de belangen van de kinderen.
Nee, precies. Dat is een beetje lastig is dat gewoon. Alleen ik kan een beetje waken op de zijlijn. En ik kan wel een beetje mijn cliënt bewegen zo. Om te zeggen van, nou, doe het niet. Maar in principe is het heel moeilijk voor mij om dan ook nog het belang van de kinderen te...
Maar wat is de essentie van jouw rol als advocaat?
De essentie van mijn rol is dat ik probeer om dat de echtscheiding voor mijn cliënt goed te laten verlopen. En dat ze dus gewoon met een goed resultaat naar huis gaan. Dat wat zij willen. En een goed resultaat is natuurlijk ook een abstract begrip. Want wat wil mijn cliënt? Wat wil diegene? Wil die minder alimentatie betalen? Wil die goede omgangsregeling? Dus ik probeer het meest haalbare uit de zaak te halen. En binnen de kaas die mijn cliënt aangeeft en voor mij acceptabel zijn, vecht ik.
En het zijn natuurlijk ook... Corine Kool zei het geloof ik gisteren. Het zijn natuurlijk, gaat ook vaak over het ego.
Ja.
Geld, kinderen en ego.
Ja. Dat klopt, zeker.
Ja,
nou ja, goed, kijk. Het,
Kijk, gekwetste ego's.
Precies, en dat is natuurlijk gewoon ook heel... Kijk, als je het kijkt naar filosoof gezien of psychologisch... dan is iemand partier se morir un peu, laat ik dat zeggen. Dat is altijd zo. Hè, ondanks dat je relatie niet goed loopt... heel veel mensen, scheidende mensen, zien het toch als falen. Het is niet gelukt. Hun illusie, dat we gaan samen de kinderen opvoeden. We zijn gelukkig, we gaan tot de eeuwigheid door. Nou, daar gelooft Corinne dan niet in, hè, want dat heb ik al gisteren gehoord. Maar goed, de mensen staan toch meestal... was niet realistisch.
En het is altijd de schuld van de ander?
Ja. Ja, want ja. Ieder heeft zijn eigen vies en zijn eigen koker. Ja. The Big Five.
Deze week vijf kopstukken uit de wereld van liefde en seks. Mijn gast vandaag is vechtscheidingsadvocaat Cosita van Rooij. Ik vermoed eigenlijk, je zei net al, ik wil vechten. Ik vermoed dat je een angstaanjagende tegenstander bent. Je logo zag ik op je site. Twee gekruiste zwaarden.
Tegens.
Oh, degens.
Ja.
Je ziet er prachtig uit. Compleet tot in de puntjes verzorgd. Je site wemelt ook van de foto's van jou.
Ja.
Ik krijg het gevoel, als die vrouw tegenover je staat... maak dan je borst maar nat.
Mm.
Dat wil je uitstralen, denk ik. Ik denk dat je wilt intimideren.
Nou, doen is een eerste en willen is een tweede. Kijk, het is zo, als ik professioneel... Ik ben advocaat, ik ben professionals. Dat betekent nogmaals dat ik het meest haalbaar uit de zaak wil halen. En daar moet ik dus gewoon heel strategisch te werken. En dat doe ik ook. Ik trek het hele dossier uit elkaar. Ik doe ongelooflijk mijn best. En inderdaad, ik ga gewoon best wel hard erin als dat moet. Als dat moet, dat doe ik. En ik schroom niet. En ik ga niet opzij als dat niet hoeft. Dus ja, inderdaad. Ik heb wel, dat is wel mijn ding. Klopt.
En je gooit jezelf volledig in de strijd.
Alles
erop en eraan.
Alles erop en eraan. Ja, zeker.
Hoe begin je aan zo'n zaak? Er komt iemand bij je binnen. Zijn het meestal mannen, meestal vrouwen?
50-50.
Er komt iemand binnen. Wat is het eerste wat je moet weten van je cliënt?
Nou, ten eerste komt de cliënt binnen. En dat is natuurlijk heel moeilijk, hè, voor die cliënt als ze binnenkomt. Maar ik heb een kantoor dat heel erg laagdrempelig is. Ik heb veel schilderijen, chocola, een hele bak chocola. En nou, gewoon een hele aardige, sympathieke sfeer. Want ik wil dat iemand op zijn gemak is. Want iemand moet mij zijn diepste geheimen vertellen. En mijn eerste vraag is eigenlijk altijd van... Nou, wie heeft de relatie verbroken? En hoe is dat gegaan? Dat vind ik heel belangrijk. En waarom vind ik het belangrijk? Omdat als iemand is verlaten, is de emotie anders dan de ander die verlaten heeft, zeg maar. Dus dat is ook wel heel belangrijk in de strijd. Want diegene die verlaten is, die zit nog misschien met emotie en die wil diegene nog terug hebben. En dan maakt misschien ook wel iemand anders meer emotioneler in de strijd. Waardoor ik moet waken dat de emotie de overhand neemt in een beslissing.
Oké, dus
bijvoorbeeld.
Het eerste wat je wil weten is, hoe zit iemand er emotioneel in?
Ja.
Okay.
En in welke stadia iemand verkeert? Ja. Is het angst? Is het woede? Is het beginstadium? Of is het nieuw? Of is het... Ja, hoe het gaat, hoe het is gegaan, dat vind ik heel belangrijk.
Maar goed, je moet natuurlijk ook weten, wat wil iemand?
Ja, maar dan gaat het verder, want je vroeg traject,
ja,
hè?
Ja,
nou,
ja,
goed.
Ja, ja.
Iemand komt binnen dus dan heb ik gesprek met diegene. En diegene die gaat me dan helemaal uitleggen. Die gaat helemaal doorvragen hoe het komt, hoe de situatie is, wat mevrouw wil. Met de kinderen, wat is er? Want is het een gemeenschap? Is het een huwelijksvoorwaarde? Met een huwelijksvoorwaarde is een spoorboekje voor de echtscheiding. Dus ik ga heel diep in die cliënt ook. Gewoon wat er aan de hand is, emotioneel. En al die dingen die ze mij vertelt. Want ik moet een klik met diegene hebben. Die geven allemaal alles wat ze mij vertelt. Dan moet ik een juridische vertaalslag in maken. Dat betekent dat ik mijn empathische vermogen moet aanwenden. Mijn strategie. Ik moet de cliënt geruststellen. Ik moet laten zien dat ik het kan dragen, de zaak. Noem maar op. Al dat soort dingen is het eerste gesprek heel belangrijk. En ik zeg altijd tegen mijn cliënten. Wij tweeën zijn een team. En als dat team niet werkt, dan wordt het no-go. Dus ik ben heel gevoelsmensen. Heel erg. Iemand komt binnen. Ik heb al meteen een sfeer. Ik voel al meteen een beetje hoe het zit. Wat ze van me willen. Zo zit ik een beetje in elkaar. Een beetje spiritueel misschien wel. En ik voel dat. En ik vind dat heel erg belangrijk dat wij een klik hebben.
Maar dan moet je je doel bepalen.
Juist.
En dan wordt het gewoon keihard zakelijk.
Ja.
En hoe doe je dat dan? Want er het beste voor je cliënt uit te slepen, moet er iemand anders bloeden.
Mm-hmm.
Dat is het. Dus hoe bepaal je dan je doel?
Kijk, ik ben advocaat en dan komt de vraag inderdaad van... ja, kijk je niet naar wat de waarheid is?
Nee, maar dat ben ik nog helemaal niet.
Nee, okay,
ik ben gewoon nog okay, van, wat doen ze nou eigenlijk?
Oké, zie je, gaan we meteen volle vaart vooruit. Nee, ja, wat ik doe. Nou goed, in ieder geval, ik kijk wat het verhaal is, wat mevrouw wil. Dan ga ik alle, nou stel mevrouw wil een bepaalde omgang hebben, hè, met de kinderen. En zij vertelt mij bijvoorbeeld van, meneer is helemaal niet goed met de kinderen. Hij heeft nooit voor de kinderen gezorgd in een relatie. En hij wil nu opeens co-ouderschap. Hoezo dan? Hij werkt heel hard. Ze heeft 80 uur per week. Dus hij kan helemaal niet met de kinderen zorgen. Hij weet helemaal niet hoe het moet en bla bla bla. Nou goed, dan denk ik, oké, fair enough. En dan ga ik onderzoeken van, hoe kan ik dat onderbouwen? En dan ga ik kijken wat ze me vertelt. En dan zegt ze van, want hij kan niet... bijvoorbeeld wat ik net zeg, hij werkt heel hard. En dan zeg ik, onderbouw dat. Wat voor baan heeft hij dan bijvoorbeeld? Of kan hij flexibel werken? Kan het wel? En dat soort dingen onderbouw ik dan met alle feitsomstandigheden. En dat is een werkje, want sommige mensen zijn niet open. Die moet je eruit trekken. Dus dan moet ik echt met stukken onderbouwen. Ik ben heel erg zacht.
Dus mevrouw zegt, ik wil de kinderen.
Ja.
Hij mag ze één keer in de twee weken zaterdagmiddag, zoiets.
Ja, stel.
Oké, dat is... Mevrouw is boos.
Ja, wat dat de boze variant, dat kan. Maar het kan ook zo zijn dat het gewoon echt zo is. Dat het gewoon is.
Oké, laten we het even feitelijk houden. Dat is wat zij wil. Ja. En zij wil geld. Hoeveel geld willen mensen? Kun je een voorbeeld geven? Waar komen mensen mee binnen, willen ze... De helft, alimentatie, vermogen, huis. Ze willen natuurlijk gewoon wat ze denken dat voor hun is.
Juist.
Hoe gaat deze mevrouw uit dit voorbeeld dat doen?
Ja, de wetgeving. Laten we eerst beginnen met de wetgeving. Waar heb je recht op? Dan gaan we eerst bekijken. Zo is als je een huwelijk wat zonder huwelijksvoorwaarden is gewoon eigenlijk gedeeld 50-50. Hè? Nu, alles wat je vergaart tijdens het huwelijk 50-50. Dat is zo. Daar wil mevrouw recht op hebben. Dus daar strijdt ze dus voor. En dan is mijn taak om te kijken of ik dat voor elkaar krijg. Hè? Dus zo, dat is het vermogen. Daar heb je dat vermogen. Het inkomen, de wetgeving is zo, partneralimentatie. Het is nu 5 jaar geworden inderdaad. Vaak wil ze natuurlijk wat hoogst haalbaar, want het is haar levensbehoefte. En als hij nooit heeft gewerkt, dan hangt daar ook haar levensstandaard van. Dus dan is het zo dat ik ga kijken op grond van de regels, maar ook gewoon waar ze mee komt.
Maar kan ze de helft van het inkomen krijgen?
Natuurlijk kan dat. Okay. Ik bedoel, een huwelijk in gemeenschap van goederen is, als je dat hebt opgebouwd, neemt ze recht op de helft van het vermogen.
Oké. We hebben het nu over mevrouw, maar als het 50-50 is, wat doet een man dan in zo'n situatie?
Ja, die is of...
Die beschermt zich tegen mevrouw eigenlijk als hij bij jou komt. Precies. Is dat cliché is eigenlijk meestal het beeld.
Ja, als een vrouw binnenkomt en geen geld heeft, dan ga ik zorgen dat ik veel geld krijg van de wederpartij voor haar en het vermogen. Is het een man die wil het niet? Dan zeg ik van, oké, je wilt het niet, dan ga ik zorgen dat, ik stop, geen geld.
En dat draait je empathie volledig om.
Want ik ben professional. Ik bedien de cliënt. Ja, daar ben ik eerlijk in. Dat is mijn vak.
Ja, dus dat is, zo gaat het. Wanneer wordt het spel dan hard?
Het wordt hard op het moment dat voor mijn cliënt, mijn situatie dan, bijvoorbeeld mevrouw die wil, of ik sta ook veel ondernemers bij, die ondernemingen hebben. En hun belang is dan van om een onderneming voort te laten duren. Ja, dat ze niet leeggetrokken worden. Hè? En dat ze niet veel alimentatie betalen. Natuurlijk, dat is hun belang. Laten we daar even van uitgaan. Mevrouw heeft er belang bij andersom. Die wil veel vermogen. En die wil gewoon alimentatie hoog inkomen. Ja, dan is het zo dat ik dan... Stel, de man die ik dan verdedig. En die zegt van, ik wil dan... moet ik dus gaan zorgen dat het dus... dat mevrouw hem niet leegplukt. En ja, en ik moet gewoon daar strategisch in zijn. En zorgen dat dat gewoon...
Ja, maar wanneer wordt het hard? Wat is het dan hard?
Laat een ander voorbeeld nemen. Het is misschien beter. Als mevrouw geld wil hebben, stel. Want dan kan ik het beter uitleggen, denk ik. Het wordt hard op het moment dat de wederpartij, de man in dit geval die geld heeft, niet openheid van zaken wil geven, financieel. Je vraagt in eerste instantie als advocaat van, kom met je gegevens, wat moet ik ook doen? Dan kan ik zien van, hij heeft zoveel inkomen. Ik kijk naar jaarrekening, ik kijk van, dit en dat, wat zit daarin? Ik zeg, meneer, die berekening maak ik dan, dit is het. Klaar. En dan zegt meneer, en als meneer dat niet wil doen, of alleen wegmoffelt, want dat gebeurt heel vaak natuurlijk, dan zit ik te kijken, denk ik, dit klopt niet. Ze hebben een hele hoge levensstand gehad en opeens heeft meneer geen geld. Ik denk, maar dit klopt niet. Dan wil ik het eerst netjes vragen. Oké, prima. En als die meneer dat niet doet, dan wordt het oorlog. Want mevrouw die wil graag gewoon haar deel hebben.
En hoe wordt het dan oorlog? Wat gebeurt er dan?
Nou, dat betekent dus dat ik in eerste instantie van de advocaat, als hij een advocaat heeft van de wederpartij, dan vraag ik dat. Dan zeg ik, nou, kom op met die gegevens, want ik wil een normale berekening maken.
Geeft niet.
Nou, dan ga ik naar de zitting. Dat betekent dat ik een verzoekschrift indien en dan ga ik gewoon los.
Maar en dan moet de rechter zeggen, meneer, u moet inzage geven.
Ja, dat is normaal.
Maar dat doet de rechter dan ook?
Dat doet de rechter, want als
ja. Ja, ja.
Ja. En, maar dan nog is het lastig.
Ja, ja. En, maar dat is hard.
Ja.
Oké, okay, dat valt mij eigenlijk op mee.
Nou ja, hard. En dat kan.
Want er moeten gewoon dingen op tafel komen.
Ja, dat zijn financiële gegevens.
En wanneer wordt het gemeen?
Nou ja, het wordt gemeen inderdaad. Als een man blijft zeggen van, ja, ik heb dat inkomen niet. En ik heb dat niet. Het klopt niet, enzovoort. Dan is het gemeen. Of een vrouw, mevrouw bijvoorbeeld de kinderen afhoudt. Dan wordt het super gemeen. Stel je voor dat ik sta een man bij, dat heb ik ook heel vaak. En een vrouw zegt, nee, ik krijg de kinderen niet. En er is geen reden, hè. En dan is het heel gemeen en hard voor die man. Laat het daarover de kinderen hebben. Want dan zegt de vrouw van, ja, jij mag de kinderen niet zien. En nog erger is, en dan wordt het heel erg smerig, is dat diegene dan zegt van, de kinderen gaat indoctrineren, dat die mijn cliënt dan in dat geval niet een goede vader is of een goede moeder is. En de kinderen gaan af, want die gaan in spagaat zitten. En ze moeten een keuze maken. Dat is het loyaliteitsconflict. Mm. En dan zit je in ouderverstoot. En dat zijn afschuwelijke dossiers. En dat is super gemeen als er geen grond is, omdat, ja.
Maar het is waarschijnlijk wel effectief in een scheiding. Als de kinderen worden ingezet als wapen, dan zijn ze waarschijnlijk een heel effectief wapen. Werkt dat zo?
Nee, dat wil ik niet. Nou,
ik zou denken, als een vader of een moeder op zo'n manier bedreigd wordt, dan zal hij eerder door de knieën gaan. Dat is toch een uitstekend pressiemiddel.
Nou,
als je er zakelijk naar kijkt.
Als ik er zakelijk naar wel, dat is wel in een voortraject. Maar in een scheiding bij de rechter, bij de rechter kom je en er komen dus de hulptrajecten, Raad van de Kinderbescherming, een al bijzonder curator, de dient het belang van het kind. En als je dat ziet, dan is dat geen effectief middel, want dan werkt het juist anti-jou.
Nou ja, maar het is toch, het is dus wel een soort, misschien
ja,
subtieler dan ik zeg, het is een drukmiddel.
Ja, klopt.
Maar dan sta jij de mevrouw bij.
Ja.
En die mevrouw zegt, nou, hij krijgt kinderen niet.
Nee.
Je zei eerder in ons gesprek, ja, dat zal ik dan toch proberen af te houden. Maar als het de zaak dient, wat maakt het jou dan uit?
Nee, zo werkt het niet. Laten we wel zijn.
Ah, ja.
Nou ja, goed, ik snap het. Je snapt je
vraag dus.
Professional. Nee, wat ik heb gezegd net eerder is gewoon, op het moment dat mevrouw zegt van, ik wil niet dat hij de kinderen ziet, dan moet er wel een reden zijn voor mij. Ik ga niet zomaar de kinderen afhouden zonder een reden, want ik heb dan ook geen betoog.
Maar in deze situatie is mevrouw boos.
Ja.
En mevrouw wil meneer te grazen nemen.
Snap ik.
En de kinderen zijn een goed middel.
Ja.
En dan staat er toch ook naast die mevrouw een advocaat.
Klopt.
En wat doe jij dan in zo'n geval?
Nou, wat ik dan zeg is, mevrouw, u heeft geen reden om de kinderen af te houden. De wetgeving heeft gelijkwaardig ouderschap. En de wetgever is zo. En de rechter zegt van, bij de kinderen of de ouders zijn even belang voor de kinderen. En die gaat daar dus vanuit in de procedure. Dit houdt geen stand. Dus ik kan het ook helemaal niet betogen. En dat ga ik ook niet betogen. Ik vind gewoon, meestal is het zo, dat als iemand bij mij komt en zegt van, ik wil de kinderen afhouden, ik kijk naar een realistische omgang met mevrouw samen. En als er niks aan de hand is met meneer, ja, en dat er gewoon een goede vader is, enzovoort, dan ga ik niet tegen mevrouw stimuleren om de kinderen af te houden. Dat doe ik dan dus niet.
Ja, maar dat had mevrouw zelf al bedacht. En meneer wordt daar heel ongerust van. En die zal dan eerder geneigd zijn om door de knieën te gaan. Er zijn verschrikkelijke voorbeelden van vaders.
Absoluut.
Die hun kinderen niet meer zien.
Ja, ik heb ze in mijn praktijk.
Ja, maar daar was dan toch ook een advocaat bij betrokken?
Ja.
Die dat dan toch blijkbaar niet heeft kunnen voorkomen.
Ik heb gewoon wat andere advocaten doen. Ja, daar hebben we het even niet over. Maar wat ik gewoon in ieder geval doe.
Nee, maar dat zie je dan toch?
Ik zie dat. Ja, tuurlijk. Stiek dat. En dat zijn ook dossiers die ik overneem dan. Hè? Want ik doe heel veel dossiers overnemen. Die van andere advocaten waar mensen niet uitkomen. Of de mediation is mislukt. Dus ik heb zulke overname dossiers. Waar inderdaad bijvoorbeeld is bepaald door de rechter. Omdat er verkeerd is geprocedeerd. Want dat kan natuurlijk ook. Want het proces is heel belangrijk. Hoe je dat voert als advocaat. En daar komt het op aan dat je goede advocaten hebt. Die alle ins en outs tot zich neemt. En een goede strategie handhaven. En ik zie heel vaak dossiers waar dingen zijn laten liggen of niet goed zijn geprocedeerd. En de gevolgen zijn funest. En die pak ik dan op en die ga ik dan proberen te herstellen met wat ik kan. Is soms moeilijk, want dan zit je al bij een hoger beroep bijvoorbeeld, hè, bij de hogere rechter.
Dan zijn we jaren verder.
Ja.
Maar de grens voor jou is dus de kinderen.
De grens voor mij is de kinderen. Laat ik het even nog even iets meer iets nuanceren. Voor mij, de kinderen, ja, maar dan nog een echt. Voor mij de grens is bijvoorbeeld, heb ik al eens vaker gezegd, is op het moment dat er mijn cliënt zou zeggen van er is sprake van misbruik van het kind. Die dat dan roept. En dat kan een strategisch punt zijn van mevrouw. Nou, daar ga ik niet in mee. Tenzij blijkt dat stuk of wat dan ook, als ik dat al kan zien, dat het zo is. En anders begin ik daar echt niet aan. Want ik vind dat een grens te ver, maar dat kan je niet doen.
Zeggen ze dat vaak?
Nou, vaak niet, maar het wordt wel opgeworpen. Ja, absoluut.
Het is toch meedogenloos?
Het is meedogenloos. En daar ga ik dus niet mee akkoord als dat niet goed is. Bij mij moet er altijd een goede grondslag zijn.
Maar dat is de grens.
Dat is de grens.
De valse beschuldiging van misbruik. Alles daarvoor kan.
Ja, genuanceerd zoals ik zei, maar in principe kan het wel. Maar ik kijk natuurlijk per casus dit jaar. Nee, je staat te lachen, maar laat ik even mezelf...
Keihard.
Ja, nee, tuurlijk. Tuurlijk.
Wat is het meest extreme geval wat je hebt meegemaakt in hoe liefde kan omslaan in pure haat? En hoe vertaalt zich dat dan juridisch?
Nou ja, goed, ik zeg al, ik heb dossiers.
Jouw dagelijks werk eigenlijk.
Nou ja, ja, ja. Maar ik heb ook mooie momenten. Daar gaan we het straks even over hebben, hè?
Weet,
ja, ja, nee, Roelof, nee. Niet alleen maar ellende, want anders zou ik zelf ontzettend negatief moeten zijn. Dat is niet zo. Maar goed, de vraag wat je stelt. Ja, nou, hoe erg kan het worden? Nog één keer je vraag. Sorry, Roelof. Ik ben even kwijt.
Wat is het meest extreme geval wat je kent uit je praktijk?
Ja?
Van hoe liefde omslaat in pure haat en hoe dat dan juridisch vorm krijgt?
Nou ja, goed, pure haat. Heb ik gezien dat mensen inderdaad kinderen afhouden, dingen kapot maken van de wederpartijen, de werkgever opbellen. Nou, noem maar al die dingen, stalkgedrag en noem maar op. Allemaal zelfs strafbare feiten worden gepleegd omdat ze zo kwaad zijn. Dat is één ding. Nou, en hoe het vertaalt juridisch is natuurlijk gewoon dat diegene, de man bijvoorbeeld, echt alles op alles wil zetten, die vrouw geen cent krijgt. Niet van het vermogen, ook gewoon met alimentatie. En ik wil haar niets betalen. Ik wil haar gewoon niets betalen. En het vermogen wil ik gewoon niet verdelen. En alsjeblieft, advocaat, doe je best. Dat is mijn ding.
En dat ga jij dan doen?
Dat ga ik proberen, ja.
En lukt dat?
Ja, soms wel, ja. Tuurlijk.
En die vrouw dan?
Nou kijk, nou kom je gewoon op het punt wat ik net zei.
Die had je medelijden.
Nee, ja. Ik zal je nog iets zeggen waarom. Kijk, als ik dat kijk, ze komen bij mij. En ik probeer het gewoon goed op te lossen voor hun. Mm. En ik schilder het kader van, nou, dit kan je krijgen en dit is mogelijk. Op grond van de wet en dat kan ik voor je betekenen. Met een slag om de arm natuurlijk wel, want je weet natuurlijk hoe de rechter enzovoort allemaal. Maar ik wil ze, kijk, als ik dat niet zou doen en zij niet weten niet vol voor hun zou vechten, of niet zou weten wat ze zouden kunnen krijgen, dan zit ze laat met een probleem. Dan hebben ze te weinig gekregen, terwijl ze meer recht hadden. En het heeft ook weer een nawerking op de kinderen. Want dan heb je gewoon minder geld, bijvoorbeeld, dan je recht op had. Soms moet het gevecht heel heftig zijn om te krijgen voor wat je wil. En als je dat niet doet, zit je straks met een gebakken peren. Dan gaat meneer vandoor met zijn Porsche en zij zit 4 achter met kinderen. En dat wil ik ook voorkomen. Dus dat is ook een hele treurig scenario. Dat is een lange termijn denken. Hè? En ik ga dus niet zeggen van, oh, de wederpartij is zielig op dat moment. Ja, dat zal allemaal wel. Maar mijn cliënt kan ook heel zielig zijn.
De bloederige strijd op de rokende puinhopen van wat ooit zo liefdevol begon. Dat is het werkterrein van mijn gast Conchita van Rooij. Zou het misschien anders kunnen? Gaan we het zo meteen over hebben.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemming.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van liefde en seks. En in deze aflevering praten we over de liefde die over is. Mijn gast is scheidingsadvocaat Conchita van Rooij. In deel 3 van BNR's Big Five van liefde en seks had ik schrijfster Corine Kolen te gast. Zij interviewde meer dan 1000 mensen over liefde en relaties. Schrijft daar prachtige verhalen over. En zij had de volgende vraag voor jou.
Ik zou wel van haar willen weten waarom mensen zo moeite hebben met scheiden. Waarom moet dat altijd, of zo vaak inderdaad, met vechtgepaar? Waarom kunnen mensen niet de 2 leuke, loyale, liefhebbende mensen zijn in een scheiding die ze daarvoor ook geweest moeten zijn?
Oh ja, nou ik vind het een hele mooie vraag. En kijk, ik heb gisteren Corine aangehoord. En zij gaat ervan uit dat je een beetje realistisch moet zijn in de echtscheiding. Of dat je in relaties, dat je moet weten van ja, het gaat op een gegeven moment over. Dat weet je gewoon. Maar heel veel mensen gaan daar dus niet van uit. Dus Ik denk, wat ik al laatst zei, ook eerder, is dat mensen een soort idee hebben van... dit is, als ze gaan samengaan, van dit is mijn lief van mijn leven, dit is voor altijd. En dat zie je zelfs ook gewoon, dat mensen als ze gaan huwen... dat ze niet eens denken over de gevolgen als ze gaan echt scheiden. Want dan zijn ze gescheiden en denken ze, moet ik alles delen? Huwelijksvoorwaarden zitten nu goed in elkaar, enzovoort. Dus het idee van hen is dat het blijvend is. Nou, en in relatie, ja, kwets elkaar, elkaar... kwetsen mensen elkaar. Dat is gewoon, dat is per definitie een feit. He, dat zijn relaties en dat is zo. En dat hou je niet tegen. Ik zou niet weten hoe je dat anders zou kunnen doen. Dat is gewoon menselijk. Het is de mens. Het is in de mens ook. En het is ook nog het rechtssysteem. Ook nog wel een beetje. Want kijk, wij hebben in wetten opgesteld... dat als je gaat scheiden, zijn bepaalde regels. Dat iedereen de helft krijgt. Hè, wat ik net zeg, partneralimentatie. En dat wekt natuurlijk ook een soort ruzie. Dus filosofisch gezien, wat ik zei al... van psychisch gezien zit dat in de mens. Je ziet oorlogen over al mensen. Zeg, je kan ruzie met de buurman. Iedereen voelt zich gekwetst en heeft een groot ego... kijkt alleen maar naar zichzelf. Kijk, als we het stoïcisme zouden aanhouden... dat zijn dan iets van een leer van... als je laat zijn waar jij geen invloed op hebt... niet tot je laten komen. Maar zo zijn wij geworden. Het is heel erg moeilijk. Dus het is inherent aan de mens.
Okay, maar wat zou je... Nee, laat ik het anders zeggen. Voel jij je verantwoordelijk voor een goede beëindiging van liefde?
Nee.
Totaal niet.
Die conclusies van jou. Nee, totaal niet. Nee, dat zeg ik niet. Maar goed. Nee, maar
dat was meer je lichaamstaal. Maar ik snap dat wat je zegt. Ja. Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Rechtvaardigheid, speelt dat een rol?
Nee.
Waarheid?
Nee. Ik ga het nuanceren. Even nee.
Oké. Medelijden?
Nee.
Met de tegenpartij? Nee. Nou, oké. Waarom voel je je niet verantwoordelijk voor een goede beëindiging van de liefde? Want je speelt er een enorme grote rol in. De afhandeling van de hele zaak.
De beëindiging van de liefde is wat anders. Hè. Relationeel is dat gewoon van, ik vind je liefde dus uit. Maar de gevolgen van, dat is iets anders. Hè.
Nou ja, de afhandeling.
De afhandeling. Nou, ten eerste al... het moet goed afgehandeld worden. Wie moet het anders doen? Dat zijn vermogens.
Ja, maar
dat zijn...
goed is voor jou... dat je cliënt er goed uitkomt. Maar goed kan voor het grotere geheel der dingen wel iets heel anders betekenen.
Ja, nee, maar ik ben advocaat. Ik ben geen rechter. Ik ben advocaat. Mijn taak is het belang van mijn cliënt te behartigen. Als ik dat niet doe, ben ik een slechte advocaat. Ja. Als ik medelijden heb met de wederpartij. Als ik naar rechtvaardigheid zoek, naar de waarheid. Dat doet de rechter. Dat doe ik niet. Ik kijk alleen maar het belang van mijn cliënt. Binnen de kaders. Kijk, en tuurlijk. En ik kijk daar ook niet naar medelijden. Want het enige waar ik medelijden... kan de kinderen, maar voor de rest niet. Want mijn cliënt heeft ook zijn eigen situatie waar je ook medelijden mee kan hebben. Ook. Dus iedereen in de strijd, als liefde is beëindigd, daar kan je medelijden mee hebben. En wat is de waarheid? De een zegt dit, zegt dat. Ik weet het ook niet, dus ik kan er helemaal geen oordeel over vellen. Het gaat erom dat ik het goed bij de rechter aanbreng, mijn verhaal, en de rechter gaat kijken naar rechtvaardigheid. Dat is mijn taak niet. Nee. Dat is ook een hele slechte advocaat. Zijn.
Ja, ja.
Serieus, dat kan echt niet.
Maar je zei eerder in ons gesprek dat je heel empathisch bent.
Ja.
Een gevoelsmens. En,
absoluut.
Maar die wederpartij is ook een mens.
Klopt. Maar als ik daarnaar kijk, dan zou ik toch gewoon gekleurd zijn?
Maar heb je nooit het idee, nu wordt de wederpartij echt zo genaaid? Dit is gewoon niet eerlijk.
Nee, alleen als het heel, of wat ik zeg met de kinderen... of dat diegene wordt beschuldigd van iets wat alleen maar strategisch is... dan vind ik dat niet oké. Maar dat heeft niets te maken met medelijden... maar dat heeft meer met mijn gedragscode te maken. Ik kijk niet naar medelijden. Want als ik ga kijken naar de wederpartij wat medelijden is... dan kan ik het niet goed uitvoeren. Maar dat is toch met een arts hetzelfde. Die moet gewoon opereren. En waarom opereert de arts zijn eigen familielid niet? Omdat hij met medelijden en empathie niet kan opereren. Dus dat kan gewoon niet.
Je kunt, je bent advocaat, maar je bent natuurlijk ook gewoon mens.
Ja, oké.
En
goed.
Heb je dat, denk je dan nooit van, ik heb de zaak gewonnen, maar eigenlijk is het niet goed?
Eigenlijk die gedachte...
Heb je dat nooit?
Nee, en weet je waarom niet? Omdat ik dan een hele blije cliënt heb en ik heb het voor diegene goed opgelost en ook voor de kinderen, want diegene krijgt wat als het goed is, wat haar of hem toekomt, zeg maar. En dan kan hij verder borduren. Dan heeft hij een inkomen en de kinderen hebben dan ook een inkomen. Dus ik kijk dan dit.
Maar je denkt nooit, ik heb het goed gedaan, maar het is slecht afgelopen.
Ja, goed, nooit. Ja. Nou, kijk, laat ik zeggen. Ja, tuurlijk, ik heb ook 10 jaar strafrecht gedaan. Weet je, ik heb ook daders bijgestaan enzovoort. Allemaal verdachten. Dus ik weet echt wat het is. Ik heb alles meegemaakt. Dus natuurlijk heb ik wel medelijden. En als ik daarover nadenk. Maar wat heeft het voor mij voor zin om dat daarover na te denken? Maar ik ben supergevoelig. Ik kan me echt heel veel dingen aantrekken. Maar goed, als ik dat steeds zou doen, dan ga ik kapot. Dat kan niet. Ik moet me gewoon concentreren op mijn vak. En dat doe ik. En ik zeg al, mijn kaders zijn gewoon binnen de wet en ook binnen mijn, ja, mijn ethos en wat voor mij gewoon, wat ik van mezelf, hoe zeg je dat, kan verantwoorden.
En zou er iets te bedenken zijn om tijdens het huwelijk de vechtscheiding te voorkomen? Want je zei al eerder, het zit eigenlijk in de wet ingebakken, het conflicten. Ja. Wat kun je nou het beste regelen als de liefde nog goed is?
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou, ik vind het heel mooi, want ik las dus een artikel, dat vind ik echt fantastisch. De katholieke Spaanse kerk, hè, die heeft dus nu een gehoord van, dat wist ik ook helemaal niet. Maar die heeft dat als partijen gaan huwen, hè, mensen, dat ze eerst een cursus moesten volgen van 3 uur of zo, had ik begrepen. Hè, van wat het huwelijk inhoudt. Ja, 3 uur of 3 dagen of zo. Nou goed, dus hoe, wat goed is voor de kinderen, is goed ouder, want je wordt zomaar ouder. Je gaat een verbintenis aan. Het is heel moeilijk, want een relatie is gewoon hartstikke moeilijk. Ja, dat is niet makkelijk, hè? Dat is ook werk enzovoort. Nou, die katholieke kerk, dat moet je dan dus doen als je gaat huwen. Maar nu heeft de katholieke kerk, ja, die echtscheiden zijn verdomd heftig en zo. Heel hoge scheidingspercentage. Wat kunnen we eraan doen? Dus zij hebben ze nu voorgesteld om een drieweekse of zo driejarige cursus te doen.
Ja,
3 jaren volgens mij of zoiets.
Dag, week.
Ja, weet ik veel. Met alles, maar echt helemaal in de finesse. Nou, maar ik denk, eerlijk gezegd waar, het klinkt misschien heel bizar, maar ik denk, nou ja, why not? Gewoon dat er cursussen zijn om te zien van hoe je met elkaar omgaat. Dat is 1 poot, hoe je met elkaar omgaat en zo. Tweede is gewoon ook inderdaad, besef je inderdaad, wat Corine ook zei, realistisch dat relaties over kunnen gaan, ja? En regel het goed als je uit elkaar gaat. Daar zijn mogelijkheden voor. Er zijn mogelijkheden in huwelijksvoorwaarden. He, dat je gewoon van tevoren zegt van nou, we regelen het zo, dit en dat. Dat het gewoon goed geregeld is. Dat je in ieder geval al nadenkt over de gevolgen. Niet alles kan je vastleggen.
Maar kan je regelen als alles nog goed is? Als wij ooit uit elkaar gaan, als we niet meer bij elkaar willen zijn, dan doen we het zo met de kinderen, we doen het zo met het vermogen en dat is de alimentatie en jij blijft dan hier en ik ga dan weg of andersom. Kan je dat al? Zijn er mensen die dat doen? Kan het?
Nou, ten eerste, sommige dingen wel en sommige dingen niet. Alimentatie kan je niet vastleggen, want dat is een ding in de toekomst. Dat kan je niet gewoon vastleggen. En van tevoren kinderen ook niet, want dat is natuurlijk gewoon een proces en je moet kijken wat de situatie dan is. Dus dat kan niet, maar je kan over het vermogen wel wat vastleggen. Je kan zeggen, nou, jij hebt heel veel gewerkt vermogen, wat je inbrengt in het huwelijk of zo. En ik ook, laten we dat in ieder geval niet scheiden houden. En dat wordt niet verdeeld. Of en dat soort dingen kan je dat kan je in huwelijksvoorwaarden doen.
Maar kan je met de kinderen, want dat is natuurlijk vaak het allergrootste probleem.
Ja.
Kan je niet tijdens het goede huwelijk regelen dat je, als het slecht wordt, met de kinderen wel het beste doet?
Absoluut. En dat lijkt me ook hartstikke. Ja,
maar,
sorry.
Maar kun je, nee, sorry, ik onderbreek.
Nee, dus zeg maar wat je wil zeggen.
Het probleem is natuurlijk dat je er altijd weer op terug kunt komen.
Ja, precies. En daar, ja, dat wou ik net tegen zeggen, dat heb je heel goed. Kijk, en het is zo, je kan van tevoren als, maar het lijkt me een heel goed idee, dat je zegt van als we gaan scheiden, dan gaan we in ieder geval uit van 50-50. En dat gebeurt ook wel in het proces van de scheiding, als mensen uit elkaar zijn. Ja, we doen 50-50, maar er gebeurt er altijd iets wat niet goed loopt. En het kan te maken hebben met vernijn van diegene die zegt ik hou het af. Maar het kan ook te maken met feitelijke omstandigheden, dat die wederpartij echt niet goed kan zorgen voor de kinderen. Maar wat heel goed is nu, dat wil ik toch nog even zeggen. Ja, de overheid is nu super bezig om die echtscheidingen te verminderen. De rechtspraak, hè, is daarmee bezig. Nou, Rauwvoet, Dekkers, allemaal protocollen hebben ze nu. Nou, de rechter is bijvoorbeeld nu ook dat heel aandringt op mediation. Dat is heel erg zo nu het geval. Er is 1 rechter die alle zaken behandelt, was is verspreid. Er zijn ook relaties met gemeente en de rechtspraak, dat er veel snel hulpverlening komt. Het zijn allemaal dingen die nu gewoon steeds meer in werking treden, die zorgen dat gewoon alles gewoon beter wordt geworden. We zijn er nog lang niet, maar het is gewoon wel een ding, absoluut, absoluut. Maar ik wil ook nog wat zeggen, mag ik nog, is dat de kinderen in de echtscheiding zeg maar goede begeleiding krijgen, dan zijn ze echt wel heel erg, ze zijn flexibel, hè, ook wel. En ik zeg je ook nog wel echt, ook heel, dat vind ik heel belangrijk, en ik zeg je, in een slechte relatie blijven, wat mijn ouders hebben gehad, dat is ook finesse, hè? Dat is ook finesse. Dat is ook niet echt best. Ook traumatisch.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van Liefde en Seks. Mijn gast is scheidingsadvocaat Rosita van Rooij. Je zei net dat je zelf als kind getuige bent geweest van het slechte huwelijk van je ouders. Ik wil niet de psycholoog uithangen, maar heeft dat iets te maken met je rol nu?
Ja, vast wel. Ja, ik denk het wel. Ja, zeker wel. De advocaat die ik ben, heeft er zeker wel mee te maken. In die zin dat ik een voorstander van ben als relaties niet goed gaan. Dat je toch liever beter uit elkaar gaat dan het aanhouden. Als het echt niet meer mogelijk is. Je moet alles proberen. Want als je kinderen hebt, zeker weten. Relatietherapie, dat vind ik allemaal prima. Maar als het niet gaat, dan gaat het niet. En dan vind ik het heel belangrijk dat je dan toch uit elkaar gaat. Want ik bedoel, kinderen hebben echt verborgen leed. Nou, je hoorde O.J. Goulson gisteren over het programma dat ze heeft. Nou, ze is huiselijk geweld geweest bij haar thuis. Nou, ze heeft ongelofelijke trauma's daar aan overgehouden. Bij mij was het nog niet zo heel ernstig, hè, maar het was ook niet echt mis. Dus ja, het heeft mij ook een trauma gegeven. Nou, voor mij is dat als ervaringsdeskundige in dat opzicht, dan kan ik zeggen dat ik liever had gehad dat mijn ouders waren gescheiden. Want dan was er rust in de tent voor ons geweest. Mijn moeder heeft om allerlei redenen is bij mijn vader gebleven. Ja, en dat is dan verborgen leed. Want als je gaat scheiden, dan komen kinderen ook in beeld met hulpverlening. Alles komt toeters en bellen en kinderen. Maar als kinderen gewoon in zo'n situatie zitten, dat weet niemand. Als je geen melding doet, dat is helemaal verborgen leed. Dus ik vind zoiets van echt scheiden is toch wel iets wat ook goed in kan zijn. Kan zijn, zeker. En ik wil ook nog even nuance maken. Ik zat even na te denken van, vind je niet erg dat de wederpartij gewoon helemaal op de grond ligt en helemaal, dat alles helemaal geruïneerd is. Dan wil ik nog even nuance aanbrengen. De wetgeving heeft plafonds, hè. Er zijn ook plafonds in de zin van aan alimentatie. Hè? Bijvoorbeeld, iemand kan niet helemaal tot het bot leeggeroofd worden. Er zijn altijd plafonds, zoals de behoefte aan alimentatie en de draagkracht van iemand. Dus dat kan nooit helemaal, iemand helemaal geruïneerd. Dus dat kan dus niet, hè? Dat wil ik nog even zeggen. Maar goed, even over het onderwerp van scheiden. Ja, nou ja, ik vind dat... ik had dat liever gezien.
Ah.
Ja, toch wel.
Wat zegt het over de liefde in Nederland als zoveel mensen gaan scheiden eigenlijk? Wat denk jij als deskundige op het gebied van het einde?
Ja.
Bijna 40% van de huwelijken strand.
Ja.
Dat is nog meer dan ik dacht eigenlijk.
Ja.
Wat zegt dat over ons?
Ik, dat zegt over ons dat we mensen zijn en dat mensen veranderen. Dat zegt over ons dat de maatschappij, dat er een vrijheid is om te scheiden. Dat is mooi, want vroeger kon dat moeilijker en dat kan. Het zegt over ons dat...
Wat is voor jou, wat is in jouw praktijk, wat zeggen mensen? Je zegt het eerste wat je wil weten is wie heeft wie verlaten.
Ja.
En nou, dan hoor je waarschijnlijk ook wel waarom. Wat is het dan?
De grootste reden is eigenlijk op elkaar uitgekeken. Dat mensen dus eigenlijk al lang bij elkaar zijn of kort, maar al snel gaan uitgekeken op elkaar. En dat ze er eigenlijk ook helemaal niets in investeren. En buitendien is het natuurlijk ook zo. We hebben een hele snelle maatschappij. Instagram, social media. Iedereen wil dat hebben wat hij niet heeft. Gastschoenen aan de overkant, noem op allemaal. Dus dat is echt een soort wegwerpmaatschappij. En iedereen verandert heel snel en wil dat en dat. Dus dat is een hele verlokking van de maatschappij. Dat denk ik. Want je ziet overal beelden. Oh, natuurlijk ook. En dan denken mensen, kijken meer naar die kant dan naar hun eigen relatie. En dat ze investeren. Dus dan raken ze op uitgekeken en dan doen ze er niks meer voor. En dan zegt ze, maar uiteindelijk is elke relatie wat dat betreft hetzelfde. Want uiteindelijk, als je langer bij elkaar bent, dan heb je dat altijd. Dus en houd er rekening mee ook inderdaad. Dat je gaandeweg in de relatie ook verandert. Dat je mee moet groeien, wat Corine ook zei. Dus ik denk dat dat ook gewoon een heel groot euvel is. Hè? Dat is de verlokkingen ook.
Waarom? Ik heb het gevoel dat jij van je werk houdt.
Ja.
En ik vroeg me af, waarom vind je het toch relatief onaangename gevecht van twee mensen die uit elkaar gaan. Waarom vind je dat waar je je dagen mee wilt doorbrengen? Wat vind je er mooi aan?
Ik vind er mooi aan dat ik mijn cliënt help en die helemaal in nood bij mij komt en bijvoorbeeld helemaal berooid wordt door de wederpartij, geen cent te makken heeft, of dat een ondernemer bij me komt van, god, mijn god, ik heb een onderneming opgezet en ik wil best wel alimentatie betalen en al de redelijke, maar mevrouw die wil me helemaal leegtrekken.
Ja, maar dat kon toch niet zijn, hè?
Nou ja, in zoveel, zo als maximum, zeg maar. Leeftijd als maximum. Dat kan best wel. Het kan,
is al best leeg.
Dat is maximum. Best leeg. Ja, dat kan best leeg
maar
zijn.
Maar wat is het voor jou? Dit gaat over hoe je iemand anders kan helpen. Dan kun je
zeggen. Dat geeft mij een goed gevoel.
Maar je vindt het gevecht ook leuk?
Ja, omdat het gevecht is gewoon. Het heeft te maken met strategie. Het is dingen oplossen, nadenken, strategisch. Ik denk van hoe kan ik het beste doen? Hoe kan ik dit het beste neerleggen? En hoe kan ik het best voor cliënten regelen? Het is gewoon een soort van. Het is psychologisch. Het is filosofie, het is gewoon strategisch, het is alles.
Maar het is ook vechten, het is natuurlijk een gevecht, er is een tegenstander.
Ja, Het is gewoon...
En die moet verliezen.
Nou ja,
Dat moet je
ja,
mooi vinden.
Ja, goed, verliezen, ja, nou ja, goed, ik wil mijn belangen voor mijn cliënt goed behartigen. En als die ander verliest, ja, goed, het is maar hoe je het bekijkt. Dat? Ja, goed, het is maar hoe je het bekijkt, maar, nou ja, maar goed, dat is het. En ik vind het gewoon, ja, misschien is dat ook mijn Spaanse temperament,
ja, ja.
Hè, dat ik hou daarvan.
Oké, okay, maar je zou ook, zie jij het voor je dat je voor iets anders gaat vechten?
Oh ja, zeker. Maar dat doe ik ook zeker. Maar ik ben gek op dieren. En ik heb vroeger zelf, hadden wij een soort van opvang in dieren. En ik werd bijvoorbeeld dieren mishandeld. En dat zag ik dan. Ik werd helemaal gek. En dan liep ik naar de hoek. En dan ving ik al die stenen op. Ik zeg maar even wat. Omdat ik denk, oh, die hond of die kat of wat dan ook. Dus ik ben fanatiek eigenlijk wel in alles. Alles wat ik doe, doe ik met hart en ziel. En zo zit ik in elkaar. Vroeger met knikkeren wilde ik ook altijd winnen. Dat was toen al zo.
Oké. Okay. Hoe kijk jij naar je collega's in de branche? Er zijn natuurlijk best veel echtscheidingsadvocaten. Het kwam al een beetje ter sprake dat je neemt zaken over. Dus jij ziet hoe anderen het gedaan hebben. Dan zie je natuurlijk ook soms gewoon grove fouten. Hoe doet de gemiddelde echtscheidingsadvocaat zijn of haar zaken?
Ja, Roelof, daar kan ik geen oordeel over geven.
Ja, want... dat kan je wel.
Nou, nee, want...
Je wil het misschien niet, nou... Dat zou wel kunnen.
Nou, nee, ik kan het ook niet. En weet je waarom niet? Want kijk, ik neem mijn zaak over, maar dan weet ik ook niet precies hoe dat is gegaan bij de vorige advocaat. Wat mevrouw bijvoorbeeld heeft gezegd, of meneer heeft gezegd tegen die advocaat. Het kan best wel zijn dat het niet goed aan het licht is gekomen, wat bij die advocaat naar boven is gekomen en dat de advocaat niet de goede tools had. Ik weet niet. Nou, dat zijn allemaal redenen. Ik kan er helemaal niks over zeggen. Dat weet ik niet. Er zijn goede advocaten, er zijn slechte advocaten. Net zo goed een goede bakker is en een slechte bakker. Ik bedoel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik weet gewoon dat als ik het dossier pak, dan ga ik van scratch om, van het begin af aan, dan trek ik alles heel... Ik ben gewoon heel erg, heel erg... Ik duik er heel diep in. En dat is misschien mijn ding. En dat is misschien mijn...
Ben je getrouwd?
Nee.
Gescheiden?
Nee. Ik ben geen ervaringsdeskundige. Nee.
Of misschien wel juist niet getrouwd vanwege alles wat je ziet.
Het is wel gelopen, maar het kan best wel zo zijn. Ik heb een latrelatie, dus ja, maar ik ben niet zuur geworden voor de liefde. Helemaal niet. Helemaal. Ik geloof in de liefde. Nog steeds.
Ja, maar niet in het huwelijk.
Jawel, ook. Ik vind het absoluut. Ik snap dat je gewoon niet altijd iemands vriendin wil zijn, maar dat je ook iemands vrouw wil zijn. Dus wellicht ga ik in de toekomst nog huwen. Nee, serieus. Dat is precies wat ik zeg. I'm a professional. En ik ga dat alles wat ik zie. Oké, dat heb ik allemaal in mijn hoofd zitten, maar dat ga ik niet zuur van worden of denken, oh, dat moet ik doen, want... Nee, joh, ik bedoel, c'est la vie, ja, c'est la vie.
Misschien best link om met jou getrouwd te zijn.
Waarom denk
als
je dat?
Als het ooit fout gaat.
Nee, ik zal je zeggen dat ik buiten de rechtszaal, niet vecht voor mijn eigen ding. Als mij iets overkomt of zo, dan denk ik, nou ja, ik heb geen zin in negativiteit. Ik haat het, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus zo ben ik ook. Dan heb ik liever gewoon lekker met het dier, een beetje lezen, leuk, gezellig, sporten, leuke dingen doen. Mm. En dat is het. Nee, ik bedoel, nee, daar heb ik helemaal geen zin in.
Mijn gasten stellen elkaar vragen. Je hebt er een beantwoord via de kettingvraag. Het is jouw beurt om een vraag te stellen aan de volgende gast. Dat is Bobby Eden. Zij is een van de meest bekende pornosterren van Nederland. Ja. Volgens mij is ze gestopt met dat werk. Maar goed, ze is natuurlijk nog steeds een pornoster.
Ja.
Ik ben benieuwd naar jouw vraag aan Bobby Eden.
Ja, ik vind het een topvrouw trouwens ook. Ik vind het echt heel veel respect voor haar.
Waarom?
Nou, omdat ze gewoon die hele erotische business en dat ze zo ver dat ze dat heeft gedaan, dat vind ik ook iets heel erg wezenlijk in deze maatschappij. Dat moet er zijn. En ik vind het ook heel goed dat ze dat ook openlijk heeft gezegd. Zoals Kim Hollander, Xaviera Hollander. Ik vind het helemaal fantastisch dat het er is. En dat soort beroepen destijds er ook waren of wat dan ook. Hè. Dat
waarom moet het er zijn? En waarom is het zo fantastisch? Waarom vind jij dat?
Nou, omdat gewoon er ook toen wel. Vrouwen, nou, ik zeg dat zij een vrouw van lichte zeden is. Vrouw van lichte zeden, wat zij niet is. Is het belangrijk voor deze maatschappij? Want er zijn gewoon wel behoeften, zeg maar. Die gewoon zo op die manier bedoel ik.
Dat in dat spectrum vervult zij haar rol en dat vind je goed.
Nou ja, gewoon ook omdat ze erotiek op de kaart zet als vrouw. En dat, met die films, zo, dat vind ik gewoon heel erg goed ook.
Wat is jouw vraag aan haar?
Mijn vraag aan haar is: ik zat een beetje te dubben. Maar ik heb een vraag en ik wil het een beetje actueel maken. Wat doet de coronavirus, ja, het is misschien raar, ja, ik wil het toch vragen, op de seksdrive van mensen? Want ik bedoel, mensen hebben een seksdrive, dat zal ze heel goed weten, seksdrive. En wordt het gestopt, het coronavirus, omdat men niet meer kan aanraken en zo? Wordt het dan minder, denkt zij dat er minder, ja, gewoon minder seks zou zijn tussen mensen? En misschien krijgen we op een gegeven moment minder kinderen, omdat het minder seks is. Ja, ik vroeg me dat gewoon even af. Dat vond ik even, dat had ik even na te denken. Misschien is dat wel een beetje een, ja, dat vond ik wel iets wat, wat mij boeide. Ik denk, ja, wat is dat? Want ik bedoel, toen het AIDS-tijdperk was het ook zo van iedereen moest dan beschermd vrijen. En dat gebeurde toch eigenlijk ook niet echt, terwijl men dat wist. Dus ik dacht van, ja, ik vind het wel een mooie vraag.
Oké, okay. Nee, het is een bijzondere vraag. Ik ga die aan de Bobby Iren voorleggen morgen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Conchita van Rooij, dank je zeer.
Dank je wel, Roelof.
Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Raarman met Ask Me Anything. Tot morgen. Dag.